Dames en heren, welkom bij de hervatting van de geschorste bestuur- en middelenvergadering van 28 februari, jongstleden. Goed dat u er allemaal weer bent. Er zijn twee vervangers. De heer Harder wordt vervangen door mevrouw Zoetmulder en mevrouw De Groot wordt vervangen door de heer Schel. Welkom ook burgemeester en wethouder. De vorige keer zijn we de vergadering hebben beëindigd bij het punt van de brandweerkazerne. Ik heb daar nog wat opmerkingen over gekregen vanuit de commissie, maar ik wilde als eerste toch nog even terugkomen bij de burgemeester, want die heeft daar nog iets over te zeggen. Dus ik wil u graag het woord geven, burgemeester.
Nou, heel weinig, voorzitter. Wij hebben in lijn met de discussie de vorige keer een amendement voorbereid die we zo meteen aan u zullen aanbieden. En dan moet de raad zelf bepalen of ze daar verder mee kan. Dat was het, dank.
Voorzitter, of tenminste voorzitter, dat ben ik natuurlijk zelf vanavond, ik ga nu meteen de mist in. Burgemeester, is het een idee om dat nu eventjes uit te delen, dat we daar even naar kunnen kijken? Want het is misschien voor
nu gekopieerd, maar ik zou er echt de tijd voor nemen om dat te bestuderen als ik u was. Als fractie zijn overweging te nemen of u er wat mee wilt.
Dus u zegt eigenlijk, meneer Sleven, interruptie?
Ja, dank u voorzitter. Ja, het is jammer dat we de inhoud niet kunnen zien, maar in ieder geval wordt er van onze kant en van de kant van CDA in ieder geval een amendement voorbereid waarin staat wat er eigenlijk aan het eind van de vergadering min of meer is afgesproken toen de zeg maar, leidinggevende van de brandweer vertelde dat de huidige locatie eigenlijk prima is. En de bedoeling is dat we dan het onderzoek in ieder geval zouden toespitsen, of eigenlijk louter en alleen zouden toespitsen op de huidige locaties en geen zwerftocht door Pennebroek doen om een andere locatie te vinden. Dus dat komt eraan, voorzitter.
Wil meneer Groen nog iets zeggen? Niet?
Nou ja, de hoop vooral dat we het hierbij laten, toch? We hebben dit agendapunt afgesloten en als we het amendement van de burgemeester krijgen, eventueel van Hans Bloemendaal, kunnen we het daarmee doen, toch?
Ik kijk even naar de commissie, want we kunnen ook, ik leg het even aan u voor, we kunnen ook een leespauze even inlassen, dat u het even kunt lezen. Ik kijk de commissie langs. Is er behoefte om dat te lezen? Wilt u dat overslaan? Dan komt dat. Ja, ik zie eenstemmigheid daarover, dus dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En dat is ook meningsvorming. Dat is de beheerverordening Algemene Begraafplaats. Aan wie mag ik het woord geven? Meneer Groen.
Ja, dank u wel. Kan ik heel kort over zijn. We hebben het doorgenomen en geen enkele reden om verder inhoudelijk heel erg diep op in te gaan. Wij kunnen dit direct als hamerpunt naar de raad sturen eigenlijk.
Prima. Meneer Van der Bunt.
Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Groen.
Dank u, meneer Van der Bunt. Meneer Sleven.
Dat doe ik ook.
Meneer Schel.
Eens.
Mevrouw Zoetmulder. Mevrouw, meneer Beuze.
Ook eens.
Meneer Heukels.
Ook.
En meneer Kruiswijk.
Ja.
Dus dan moet ik nog het woord geven aan de wethouder.
Ja, ik kan hoogstens zeggen dat ik het er ook mee eens ben, maar dat begreep u wel.
Ja, dat was wel duidelijk. Dus het is eigenlijk zo dat ik kan concluderen met uw goedvinden dat we dit kunnen doorsturen naar de raadsvergadering als hamerpunt. Ik kijk even naar de leden van de commissie. Is dat goed? Prima. Dan is het onderwerp meningsvorming is afgesloten daarmee en komen we aan informatie en oriëntatie. Als eerste dan is het agendapunt 11 en dat is collegebrief over jaarverslag. Bezwaarschriftencommissie. En dat is geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal. Meneer Sleven.
Dank u, voorzitter. We hebben uiteraard het goed doorgenomen. En het enige punt wat van onze kant ontbreekt en wat we wel graag ook een beetje bekeken zouden willen, is de rol van de secretaris bij de bezwaarcommissie. Dat we toch een paar keer hebben meegemaakt dat er laat ik het dan maar zo zeggen, conflict of interest wellicht kan plaatsvinden. En we vinden het erg belangrijk dat de onafhankelijkheid van een secretaris absoluut gewaarborgd is. En we zouden graag het accent daar, of tenminste willen dat daar een beetje naar gekeken wordt. Dat is een beetje het punt. Voor de rest hebben wij het gelezen en akkoord bevonden.
Prima, dan kijk ik naar de leden van de commissie. Zijn er nog andere mensen die daar opmerkingen of vragen bij willen stellen? Meneer Heukels.
Ja, dank. Als voormalig lid van de bezwaarcommissie, samen met de heer Kruiswijk, althans niet samen, maar na elkaar, heb ik niet kunnen constateren, althans met de toenmalige secretaris, dat daar een conflict of interesse zou kunnen ontstaan. Maar de praktijk is natuurlijk wel zo dat die secretaris erbij zit, ook als er vergaderd wordt, want die maakt het verslag en die bereidt de advies voor. En dat zou een indruk kunnen wekken dat op een gegeven moment, dat is wel een probleem, dat zie je in elke gemeente, is dat best wel een probleem. En dat hangt dus heel sterk van de persoon van die secretaris af. Ik zou niet weten hoe je dat zo snel moeten doen. Wij zijn daarom altijd voorstander geweest en ook gebleven dat er namens de raad er een raadslid, die dan wel geen niet mee mag stemmen, maar daar toch bij die beraadslaging en aanwezig is, gewoon als een liaison naar de raad, ook om dit probleem te voorkomen. Dat was destijds, functioneerde dat in ieder geval de tijd, ik weet niet of meneer Kruiswijk dat ook kan beamen, functioneerde dat uitstekend. Maar door veranderende wetgeving vond de meerderheid van de raad dat we dat moesten terugkrabbelen. Er zijn een heleboel gemeentes die dat nog steeds hebben, omdat er soms een belang is tussen de raad en wat daar zich afspeelt. En ik zou eigenlijk toch weer terug willen naar die situatie, dat we dan geen stemrecht hebben, prima, maar dat je er wel bij aanwezig bent, omdat er soms wel eens iets speelt wat je meteen met de raad kunt kortsluiten, waardoor bepaalde problemen al veel sneller opgelost kunnen worden. Dus dan heb je dat probleem opgelost. Ik zou het punt dus toch nog graag een keertje geagendeerd willen zien als een oplossingsmogelijkheid. En niet in deze vorm, maar als een oplossing, een voorstel laten uitwerken hoe we dat zouden kunnen doen. Omdat dat wel zou kunnen wringen. Ik zeg niet dat het wringt. Ik heb het nooit meegemaakt dat het wringt. Maar misschien omdat we er als raadslid bij zaten. Ook bij de beraadslaging. Dus heb ik dat niet meegemaakt. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat de secretaris daar een opmerking over maakt. Intern of wat dan ook. En dat kan een schijn geven. Dat moet je zien te voorkomen. Maar wij hebben het niet mee. Tenminste, kijk meneer Kruiswijk, ik heb het niet meegemaakt.
Ik zie een interruptie van meneer Sleven.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Heukels, vindt u niet dat een secretaris in ieder geval niet betrokken moet zijn met het onderwerp wat behandeld is? Stel je voor dat er is een secretaris die is betrokken geweest bij een bepaald besluit. Het besluit ligt voor en tegelijkertijd treedt ze hij of haar op als secretaris. Daar heb ik mijn bedenkingen bij. En ik denk dat het duidelijk zou moeten zijn hoe je daarmee om moet gaan.
Meneer Heukels?
Dat denk ik ook. Ik denk dat dat gewoon een verkeerde manoeuvre is, want daar wek je de schijn. Ik weet hoe Haarlem dat oplost. Haarlem heb ik heel vaak, heel regelmatig te maken met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. En per definitie is die bij geen enkel te nemen besluit. Meneer Baas is dat al jaren bij een te nemen besluit, is hij op enige wijze betrokken. Maar hij is dan ook wel, wij noemen hem gekscherend wel eens een keer, maar dat bedoel ik positief, de baas van de bezwaarschriftencommissie. Dan zijn eigen naam. Maar hij doet dat geweldig. En daar wandelt hij doorheen. Dus in Haarlem hebben ze denk ik dat wel heel goed opgelost. En ik weet niet of dat, maar dan zou je aan het college kunnen vragen. Of überhaupt, gezien het aantal FTE's hier, dat een oplossing zou kunnen zijn. En hoe je dat zou moeten doen. Ik denk dat dat niet zo makkelijk is in een kleine organisatie. Maar op zich denk ik dat het wel zuiverder is dat geen van de betrokkenen ambtenaren dan op dat moment een functie heeft. Maar dat kun je dus als raadslid, als je erbij bent, ook in de gaten houden.
Dan dank ik u voor deze bijdrage. Ik kijk dan even naar meneer Kruiswijk, want hij werd zojuist genoemd van GroenLinks.
Ja, de secretaris van de commissie heeft een secretarisrol en het is best goed dat hij iets weet over de juridische kanten van wat daar besproken wordt om die rol goed te vervullen. En het lijkt me wel erg duur om nou weer extern iemand onafhankelijk te gaan inhuren. Kijk, die commissie is natuurlijk verantwoordelijk en is...
Interruptie van de heer Sleven.
Even ter correctie. Ik zeg niet dat er een externe bij moet komen. Ik zeg alleen als het onderwerp, als de secretaris zelf betrokken is geweest bij het onderwerp, dan vind ik niet dat hij daar kan optreden op dat moment. En volgens mij vindt iedereen dat, maar tot nu toe niet in Bloemendaal in ieder geval.
Nou, dat lijkt me sterk. Ik vind het in elk geval net zo goed. Ik was aan het zoeken naar mogelijke oplossingen voor dat probleem. Vandaar het idee van een externe, maar lijkt me toch niet zo aantrekkelijk. Ik heb wel nog een paar opmerkingen over het jaarverslag 2017.
Gaat uw gang, alstublieft.
Als dat mag. Dat is in de eerste plaats dat me eigenlijk ik krijg geen inzicht in wat mediation nou heeft opgeleverd. Want al jaren wordt er gezegd, dat is belangrijk, moeten we meer doen. Maar er ontbreekt een analyse van wat dat nou heeft opgeleverd. In de sfeer van terugtrekkingen en van snel oplossingen vinden in de bezwaarprocedure. Een andere opmerking is dat de analyse ontbreekt van de snelheid. Want de commissie zegt weer van ja, we doen er eigenlijk te lang over. We benadrukken dat het belangrijk is om de termijnen te halen. Voortdurende aandacht en inspanningen van alle bestuursorganen en de commissie. Nou, daar blijft het bij. Maar hoe ziet de commissie nu dat die termijnen ook echt gehaald worden? Zijn die termijnen dan wel realistisch? Dat is wat ik wilde vragen nu over dit onderwerp.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Andere leden van de commissie, meneer Beuze.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad ook aansluitend bij wat GroenLinks zegt. Voor ons is het vreemd dat 1/3 van de bezwaarschriften niet conform de afspraken of binnen de tijd zijn afgehandeld. De doelstelling is nogmaals 80%, dus bij de lagere norm van 70% is dat nogal ambitieus. En dat roept dan ook bij ons de vragen op. Ten eerste, ook dezelfde analyse als GroenLinks. Wat zijn de redenen van vertraging? Liggen die in capaciteit, voorhanden informatie, agendering, opschorting of iets dergelijks? Tweede is, hoe denkt het college dit om te kunnen buigen naar de beoogde 80%? Ook al is de afgelopen jaren dat met de 70% al niet gehaald. En een ander punt wat ons opviel is dat bij de aanbevelingen ook de zorg opviel die werd uitgesproken over de inmenging in het democratisch proces. En dat verbaast ons juist, omdat juist dit als minder wenselijk wordt beschouwd, terwijl wij ook menen dat een raadslid recht heeft om een bezwaar in te dienen. Dat waren de opmerkingen.
Dan eventjes de andere leden van de commissie. Meneer Schel.
Even kort, ik deel in ieder geval de waarneming van collega's van GroenLinks en van het CDA. Ik wil even ingaan op de suggestie van de heer Heukels. Zelf heb ik ook deel uitgemaakt van de bezwarencommissie in de voormalige gemeente Bennebroek, wel als stemrechthebbend. Ik vond het een heel ongemakkelijke positie, moet ik zeggen. En wat ik daar uitgehaald heb in ieder geval, wat je als raadslid wel kunt zien, waar het misgaat, wat de processen zijn, wat de achterliggende zaken zijn. Daar leer je van, daar doe je iets mee natuurlijk in de plaatselijke politiek. Dan. Maar het is een hele vreemde positie om dan mee te stemmen en dat soort zaken, vond ik althans.
Interruptie van de heer Heukels, Liberaal Bloemendaal.
Ja, minister, daarom wilde ik dus ook niet stemgerechtigd zijn. Dat begrijp je, dat je dus dan een soort liaison kunt zijn over procedures, maar niet stemgerechtigd. Maar dat waren we toen wel, dat vond ik ook heel moeilijk, ben ik helemaal met u eens. Maar dan heb je liever een situatie waarin je dus meer observeert en iets meeneemt in plaats van stemgerechtigd. Maar ja, goed, dat was nog helemaal zo in die tijd. Maar ik ben dat punt helemaal met u eens. Ik zou graag naar die andere situatie weer terug willen.
Interruptie van de heer Kruiswijk hierop.
Naar aanleiding van wat de heer Heukels zegt, u krijgt de indruk dat u denkt dat die commissie niet openbaar is. Nou is de beraadslaging niet openbaar, maar de zitting zelf is als regel openbaar. Als regel is die openbaar. Tenminste, dat was zo. Dat is dan kennelijk veranderd als dat niet zo is. Maar niet altijd. Nee, als regel is die openbaar. Dus als regel kunnen wij daarbij zitten. Ten tweede, als we willen weten waarom er bezwaren gegrond zijn, of toch niet, of gedeeltelijk, dan zijn de verslagen van die commissie voor raadsleden te lezen. En dat is heel interessant, want daar kunnen wij ook lessen uittrekken over de regels die er zijn, over de interpretatie daarvan. Dus het is een zeer relevante lectuur, die verslagen van de bezwaarcommissie. En ik lees ze allemaal.
Daar nog een interruptie op van meneer Heukels.
Nou ja, het is een reactie naar mij toe, dus ik zou daar toch wel kort op willen reageren. Kijk, het college heeft 1 keer toegezegd dat zodra zij de verslagen binnenkrijgt, zij die, voordat ze überhaupt een beslissing neemt, aan de raad zal toesturen. Nou, ik heb de laatste tijd daar niet zoveel van teruggezien. En kijk, dan heb je dat voordeel, omdat je dan nog voor de raadsvergadering eventueel iets kan doen in de commissie of wat dan ook. Maar die verslagen komen er niet. En dan zeg ik, ja, dan hoor je daar te zitten. Maar om te voorkomen dat er iets speelt, zou ik dus ook in het raadkamergedeelte, het overlegsituatie, daar gewoon als bijzitter willen bijzitten. Van wat zijn dan de overwegingen die daartoe kunnen spelen? Want daar kun je, wat meneer Schel ook zei, nog wel wat van leren en meenemen. Maar ik vind dat we sowieso, de toezegging van het college, dat we dus voortaan op het moment dat ze bij het college of dat gemeentelijk apparaat binnenkomen, toegestuurd zouden worden, dat die minimaal eens een keer nageleefd zou moeten worden. Want dat gebeurt het geheel niet meer. Dat is één keer geloof ik of twee keer gebeurd, een paar jaar geleden.
Dan zie ik meneer Groen, die staat te popelen.
Ja, na deze interruptie. Mijn bijdrage kan heel kort zijn. Wij hebben het ook doorgenomen. We vroegen ons alleen nog af, heeft het college ook procesverbetering al toegepast om die tijd dan te verkorten? Aan de ene kant staat er, nou ja, dat gewoon niet genoeg van die bezwaarschriften op tijd behandeld worden. Aan de andere kant zijn de belanghebbenden, die hechten natuurlijk ook aan een zorgvuldig proces. Dus hoe erg is het dat die regels dan, die termijnen niet gehaald worden? En dan volg ik meneer Kruiswijk, van, ja, zijn die termijnen dan wel reëel? Maar ja, het is ook flauw om ze op te rekken en dan te zeggen, ja, we hebben alles op tijd gedaan. Dus dat is een beetje voor mij lastig om te bepalen. En het pre-mediation, daar zag ik wel degelijk iets van in het rapport. En dat is 11, geloof ik, zaken uit mijn hoofd die daar dus teruggetrokken worden. Dat lijkt me op zich gunstig. Maar daar blijft het een beetje bij. Dus kan ik niet heel veel, ik kan bijvoorbeeld moeilijk beoordelen, zou het zin hebben om daar nog meer op in te zetten? Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening kan ik me voorstellen dat mensen er onderling meer begrip kunnen krijgen en dat dat nog zin heeft om daar nog meer op in te zetten. Misschien een korte reactie van het college. Dank u wel.
Dank u. En dan mevrouw Zoetmulder.
Ja, wij hebben kennis genomen van dit verslag en we danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt. We vinden het heel duidelijk waar de ambitie ligt. Dank u wel.
Dan het woord aan het college, aan de burgemeester.
Ja, dank voorzitter voor toch de degelijke manier waarop u naar gekeken heeft. Dat stel ik op prijs. Ik volg dit proces nu ongeveer goed een jaar. En ik moet zeggen dat mijn indruk is, ik heb ook twee keer inmiddels gesproken aan het eind van een jaar, dus met de beroep- en bezwaarcommissie, dat het instrument in Bloemendaal gewoon goed ingericht is. Maar dan wel natuurlijk onder de beperking van een kleine gemeente. Het is al door sommigen van u opgemerkt. Dus ja, we moeten wel roeien met de riemen die we hebben. En dat haakt eigenlijk meteen aan op de opmerking van de heer Sleeuwen en volgens mij ook wel enigszins op die van de heer Heukels. Kijk, in de politiek is het vertrouwensbeginsel natuurlijk essentieel. Aristoteles heeft er uitgebreid over geschreven. Het begint bij vertrouwen en je mag dus aannemen van dat de ambtenaar de secretarisrol vervult, die dat ook doet op een gewetensvolle, oprechte en zuivere manier. En ik heb dus geen reden om daaraan te twijfelen. Blijft natuurlijk het vraagstuk van conflict of interest, zoals het is opgeworpen. Ik tilde persoonlijk niet zo zwaar aan, moet ik eerlijk zeggen, omdat ik de commissieleden meer dan geëquipeerd acht om zelfstandige onafhankelijke oordelen te vellen zonder dat daar ambtelijke beïnvloeding bij aan de orde zou kunnen zijn überhaupt. Daar heb ik geen enkele aanwijzing voor. Ik heb ook geen enkele opmerking gekregen vanuit de commissie dat aan de orde zou kunnen zijn.
Interruptie van de Sleeuwen.
Dank u voorzitter. Het is allemaal prima hoor, deze verhalen. Maar volgens mij heb ik een aantal stukken toegestuurd waarin u het gewoon kunt lezen. En wellicht zijn die inmiddels ook al doorgestuurd naar de journalist. Dat kan ook, dat weet ik niet. Maar misschien even vragen nog.
De secretaris heeft geen meningsvormende, opinierende of besluitvormende rol, zoals u weet. Die vervult de secretarisfunctie. Wat ik wil zeggen is, als de heer Heukels oproept of opwerpt dat het misschien mogelijk zou zijn om een raadslid in een rol te vervullen. Ja, als uw raad die behoefte heeft, dat kan met een amendement of met een initiatief natuurlijk gewoon geregeld worden. En dan zal ik, wie ben ik dan om daarvoor te gaan liggen?
Misschien dat interruptie van de heer Heukels?
Ja, u gaf net aan dat die secretaris een bepaalde rol heeft. Dat klopt, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Maar ik heb ook meegemaakt bij heel wat van die vergaderingen na afloop, dat de secretaris wel degelijk, net zoals meneer Kruiswijk zei, ook zijn mening gaf of haar mening gaf en daar iets over zei. En dan is dat toch, hoe je het ook wendt of keert, een hele kleine, misschien marginale beïnvloeding. En dat is wat ik bedoel te voorkomen, want die secretaris zit daar gewoon ook bij. En het komt echt wel eens een keer voor in dat besloten gedeelte dat de secretaris, meneer Kruiswijk zei het ook wel, maar ik denk dat meneer Schel dat ook iets zegt. En onbewust of bewust kan dat een vorm van beïnvloeding. En dat is wat ik bedoel aan te geven. Hoe betrouwbaar die ambtenaar ook is, hoe goed hij zijn rol ook kent, het is mogelijk. En dat is wat ik probeerde aan te geven. En dat zou je misschien op die manier wat minder kunnen maken. Dat is wat ik u probeerde duidelijk te maken. En dat is waar mijn voorstel ook op is ingediend. En ik heb zelf nadrukkelijk meegemaakt, dat zeg ik heel duidelijk. Ik heb geen secretaris meegemaakt waarvan ik dacht, of zelfs het vermoeden zou kunnen hebben, dat er een verkeerde beïnvloed, maar wel regelmatig zijn of haar mening. En dat is het punt wat hier ter sprake is. Dus dat is mijn voorstel, mijn gedachte.
Nee, maar ik geef ook aan u dat als u die behoefte zou hebben als raad, dan kan u daar als hoogste orgaan gewoon richting en vorm aan geven. Ik heb hem zelf niet, maar als u dat heeft, dat... Ja, wie ben ik daar om daarvoor te gaan liggen? Het betekent wel weer werkbelasting voor uw raad. Ik weet niet wie het gaat doen, maar dat moet zich dan realiseren. Maar geen principieel bezwaar vanuit de portefeuille. Mag ik dan iets zeggen over de resultaten?
Mag ik voor even duidelijk, en u zei als laatste geen principieel bezwaar. Waartegen heeft u geen principieel bezwaar? Misschien zal het even voor mij ontgaan.
Oh, sorry, neem me niet kwalijk op. Ja. Uw suggestie om een raadslid toe te laten treden als waarnemend.
Zonder stemrecht, hè?
Zonder stemrecht, ja.
Nee, okay.
Ja. En misschien dat u beschikbaar bent, dat zou ook nog aardig zijn. U heeft tenslotte jarenlange kennis in dit huis. Dan de termijnen, altijd toch een spanningsveld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de 80% ook wel heel erg ambitieus vond. Omdat ik dat eigenlijk nog niet ergens gerealiseerd heb gezien in een gemeente van deze omvang volgens mij. Ik heb natuurlijk met de commissie erover gehad van waar zitten nou eigenlijk de vertragende elementen. Er komen allerlei dingen naar voren. Bijvoorbeeld agendabepaling. Zowel de commissie als betrokkenen moeten op een bepaalde datum kunnen. En daar kun je zomaar weer 2 weken mee verspelen. De capaciteit in de afdeling, en zeker in onze juridische afdeling, is schaars. Ik wil daar geen dikke streep onder zetten, maar dat is u bekend. Mediation is ook regelmatig een vertragende factor. En dan wordt er dus tijdens een proces eventjes geparkeerd, gekeken of er via mediation een oplossing kan komen. Maar lukt het dan niet, dan wordt er het proces weer hervat en heb je wel een vertraging te pakken. En zoals de heer Groen net opmerkte, de zorgvuldigheid is natuurlijk, staat boven, buiten alles. Dus ik weet niet inderdaad of de termijnen zoals die op dit moment in Bloemendaal gelden realistisch zijn. Ook al omdat je ziet dat er een verschuiving plaats heeft in de statistiek van het sociaal domein naar de ruimtelijke ordening. En dat zijn vaak ingewikkelde en complexe vraagstukken. Zeker als je de mediation in wilt proberen te verweven. Dat neemt niet weg dat ik wel een heel gemotiveerde beroep- en bezwaarcommissie aantref die heel graag wil, hè, om ook tempo en snelheid te maken. En ik wil dat ook volgen dit jaar. Dan de opmerking van de heer Heukels die ik toch wel eventjes ter harte neem, namelijk de verwerking in het griffiebericht van de uitspraken van de beroep- en bezwaarcommissie. Sorry?
Interruptie van de heer Heukels.
Het zijn geen uitspraken, het is het verslag wat meteen en het advies, zodra u, dat was de toezegging.
Ah, oké. Nou, dat ga ik met de griffie bespreken. Kijken of we daar een goede mouw aan kunnen passen. Want als dat zo in huis is afgesproken, dan moet dat natuurlijk gewoon een vervolg krijgen. Volgens mij heb ik daarmee de antwoorden gegeven op de vragen die gesteld zijn. Dank u.
Ik heb nog twee vragen genoteerd. De eerste vraag was mediation. Kan dat nog meer? Kunnen we dat nog uitbreiden? En er is een andere vraag gesteld, namelijk ingrijpen in het democratisch proces. En dat kwam van de heer Beuze van het CDA.
Nou ja, wat laatste betreft, dat is natuurlijk een opmerking voor rekening en risico van de beroep- en bezwaarcommissie. Ik heb wel zelf even nagegaan wat voor zaken het nou eigenlijk ging. En dan en ook zowel inhoudelijk, maar ook even bij de commissie. En wat door hen werd opgeworpen is dat zij stellen, als het hoogste democratische orgaan heeft gesproken, en dat is namelijk de Raad, moet je dan via een bezwaar om beroepprocedure als raadslid of als politiek betrokkenen nog proberen zo'n besluit van de Raad ter discussie te stellen. En dat vinden zij ongemakkelijk en ja, dat hebben ze opgemerkt. Maar het is nogmaals geheel voor hun rekening. En de tweede vraag. Het proces van mediation verbeterd kan worden. Daar ben ik zelf ook buitengewoon geïnteresseerd in hoe dat loopt. En ik heb aan de commissie gevraagd daar een aantal processen ook in te mogen meemaken. Het heeft hoge mate te maken natuurlijk met de participatie. Kun je aan de voorkant komen van de processen om daarmee bezwaren te kunnen voorkomen. Kost wel tijd, maar ook als daarmee vervolgprocedures en ook rechtszaken worden voorkomen, is het natuurlijk zeer de moeite waard. Maar een relevante en belangrijke opmerking. Dank u wel. Misschien mag ik nog één ding zeggen, die vergat ik net. Voor wat betreft het eerste onderdeel, u heeft in het rapport natuurlijk wel gelezen dat de commissie zelf ook intervisie toepast. Hè? Zij hebben bij iedere zaak een onafhankelijk lid zitten, wat observeert en alle processen doorneemt. Ongeacht, hè, daar hoort bijvoorbeeld dus ook die rol bij van de secretaris. Maar ook, er kan mediation verbeterd worden, is de toonzetting op orde. Wordt er goed naar mensen geluisterd? Hè? Wordt er echt heel goed geprobeerd te begrijpen waar de pijn zit? En wordt ook gekeken of er voor wat betreft die pijn een oplossing of in ieder geval een bevredigende verklaring geboden. Dat was het.
Dan hebben we dat onderwerp afgesloten, want dat is slechts één ronde. En gaan we door naar agendapunt 12. Het is een brief die geagendeerd is door Hartvoort Bloemendaal, een collegebrief over het RIS. En ik geef het woord aan de heer Sleeuwen van Hartvoort Bloemendaal.
Dank u, voorzitter. Ik heb daar ook een brief bij gevoegd, die volgens mij iedereen gekregen moet hebben. En ik heb deze kwestie al eerder aan de orde gesteld. En het gaat er eigenlijk om dat er in het systeem een aantal zaken, een aantal stukken niet opvraagbaar zijn.
Ik denk dat ik even voor het publiek thuis dan moet uitleggen dat het RIS is het
raadsinformatiesysteem. Ja.
En dan is het voor de mensen thuis ook even duidelijk. Had ik even moeten doen. Excuses, ja? Geef het terug.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ga gewoon door. Het blijkt nu dat er bepaalde stukken niet toegankelijk zijn voor ambtenaren, voor raadsleden, terwijl eigenlijk alle stukken toegankelijk zouden moeten zijn. Nou, ik heb een voorbeeld bijgevoegd. Dat is een voorbeeld wat ik niet kan laten zien, omdat dat vertrouwelijk, geloof ik, is. Op dat stuk kon ook niet ingezien worden door bepaalde ambtenaren. Op dat stuk zaten drie vertrouwelijkheden. Nou, dan vraag ik mij werkelijk af, wie legt die vertrouwelijkheden erop? Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ik heb een aantal keer heb ik de griffie gebeld van, joh, ik kan niet in dat stuk. Hoe komt dat? Nou, en zelfs de Griffie kreeg het niet voor elkaar om in bepaalde stukken te komen. Dan had ik wel een CORSA-nummer, maar ik kwam er niet in. Nou, dit stuk is alleen maar een voorbeeld, want het is voor de raadsleden. En ik wilde vragen hoe dat nu zit. En zeker als we zo direct naar een ander systeem overgaan. Bent u er nog, meneer Heink?
Ja. Ik denk dat we eventjes dan... Ik krijg zo dadelijk het woord. En desnoods kan ik even schorsen. Maar ik geloof dat de heer Sleeuw behoefte heeft aan uw aandacht.
Dank u, meneer Heink. Nou, dan kent u vast wel het probleem, want ik heb het eerder aangekaart. Dus ik wil graag weten hoe dat zit. Wie legt die vertrouwelijkheden erop? Want in dit geval kon de gemeentesecretaris er niet eens in. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan werkt. En dan gaat het niet over de inhoud van het stuk, maar over het principe van vertrouwelijkheden opleggen aan stukken, waardoor bepaalde mensen er niet in kunnen. En ik had begrepen, tenminste voordat ik raadslid was, dacht ik, ik kan bij alle stukken. Nou, sinds ik raadslid ben, blijkt dat ook niet zo te zijn. Maar goed, in principe hoort dat wel zo. En ik ben dus erg benieuwd hoe dat precies zit. En daarom wilde ik dit aankaarten, omdat we ook overgaan naar een ander systeem.
Dank u wel, meneer Sleeuwen. Dan kijk ik naar de andere leden van de commissie. Is het meneer Heukels, liberaal Bloemendaal.
Ja, ik heb een heleboel mails onderzocht een aantal maanden geleden. Maar dan viel het mij ook op dat er bepaalde situaties zijn dat alleen maar bepaalde groepen mensen binnen dit gebouw bepaalde mailcircuits hadden opgezet die over inhoud gingen. En dan vraag ik mij af, hoe kan het college daar vat op houden? Hoe kan het college dat controleren? Ik krijg de laatste tijd regelmatig brieven van bijgaand centrum U of wat dan ook. En staat er boven ook op het stempeltje, dit is vertrouwelijk. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje laf om op dat soort stukken waar niks in staat te zetten. Dit is vertrouwelijk, want er staat helemaal niks in. Maar wie houdt dat dan nog in de gaten? Wie controleert dat? En mijn vraag daarbij is dan meteen tevens, van ja, waar gaan we dan naartoe? Gaat dan, laat ik het zo zeggen, de minst gemandateerde ambtenaar bepalen, dit is vertrouwelijk en met alle gevolgen van dien, terwijl er helemaal niks vertrouwelijks in staat? Of bepaalt het college dat? Of gaan die stukken naar het college eerst voordat het naar buiten gaat? Terwijl er natuurlijk gemandateerde stukken zijn die niet bij het college terechtkomen. Dus ik vraag u van, ik zou graag misschien niet vandaag, maar van u eens een stuk willen hebben waaruit u aangeeft, en ik denk dat dat misschien schriftelijk moet gebeuren, waarin u aangeeft hoe u dat systeem opzet en hoe u dat controleert. U kent mijn zorgen op dat gebied. En die zijn, waren ook vertrouwelijk, die ik u heb meegedeeld. Ja.
Dan meneer Van der Bunt misschien? Nee. Meneer Kruiswijk?
Ja, ik vind de vragen die gesteld worden heel terecht. Want uit mijn langjarige ervaring weet ik dat lang niet alles in het raadsinformatiesysteem zichtbaar is. En nou hoeft dat misschien ook niet, want er gaat ontzettend veel om in zo'n gemeente. Van kleine kattenbelletjes tot ik weet niet wat. Maar het moet natuurlijk wel duidelijk zijn voor de organisatie hoe die selectie werkt. En er moet ook rekening gehouden worden met die doelgroepen van het RIS. Je hebt de raadsleden en die hebben eigenlijk recht op ja, in principe alles, ook geheime informatie. Je hebt inwoners die bediend worden met de informatie over waar wij mee bezig zijn als raad. En ja, dat, met het oog op de wet open overheid is dat heel erg veel wat mensen moeten kunnen zien in principe. En nou ja, mijn ervaring is dat als je bijvoorbeeld de rubriek ingekomen brieven ter afhandeling van het college ziet, dat iemand in de organisatie kennelijk een beslissing neemt, dat is een relevante brief om op te nemen in het RIS of niet. En zo'n criterium is, heb ik bij de Griffie gecheckt, bijvoorbeeld wordt er van het college een actie verwacht. Dan is het relevant voor de raad. Maar dat is niet zo'n heel helder criterium. En wie beslist daarover? Mijn ervaring is dan weer dat ik dingen mis in het RIS. De vragen zijn heel terecht. En er is nu een werkgroep van raadsleden samen met Griffie bezig om te kijken naar hoe gaan we het RIS goed vullen, ook gegeven de overgang vanuit de nieuwe voeding vanuit Mozart. En daar is een goed moment, het is denk ik een goed moment om op een beeldvormende avond te over. Ik heb begrepen van de met secretaris dat die al gepland is voor eind deze maand, om daar wat uitgebreider over te hebben. Want dat is nu te vluchtig en ik hoop ook een stuk van tevoren daarover te maken. Een A4'tje met vragen die we dan kunnen bespreken.
Een interruptie op u van de heer Sleven.
Ja, ik heb een vraag voor de heer Kruiswijk meteen eraan. Maar vindt u dan niet ook dat we dan eerst over het huidige systeem, zoals het nu werkt, moeten weten hoe dat dan zit of heeft gezeten met al die vertrouwelijkheden die er opgelegd zijn? Wie heeft die opgelegd? Hoe werkt dat? Wie haalt ze eraf? Et cetera, et cetera. Dat lijkt mij van belang dat je de basis goed hebt. En als die basis zoals die, als we dit over gaan nemen, dan houden we ditzelfde gedoe met vertrouwelijkheid wel of niet, wel toegankelijk, niet toegankelijk. Een raadslid moet op zich alles kunnen zien en dat is nu niet het geval.
Meneer Kruiswijk.
Ik uw vraag zo interpreteer dat je zegt van ook als er geen nieuw systeem, geen nieuwe voeding zou komen, dan nog is het een relevante vraag. Dan is mijn antwoord erop ja, dat, dan nog is het inderdaad een relevante vraag.
Meneer Heukels, nog een interruptie daarop?
Ja, nee, ik onderschrijf dat punt ook voor het verleden. Want als we nieuw systeem gaan, weet ik niet of dat nieuw systeem ook meteen zo gekoppeld is, dat we dan in het verleden dat makkelijk kunnen gaan zoeken. Dus ik ben geen techneut erin, maar misschien anderen wel, maar ik niet. Dus ik, wel van belang dat we dan terug kunnen kijken.
Meneer Kruiswijk?
Nog één aanvulling. Kijk, vertrouwelijkheden. Ik had het meer over dat sommige stukken er wel op staan of niet op staan. De discussie over welke status een stuk heeft, voor wie het zichtbaar is en of de status geheim formeel aangegeven is, dat is weer een andere discussie. Die is ook relevant, maar daar had ik het even niet over.
Nee, ik heb een aantal vragen nu genoteerd hoor. Het is, daar komen we dan zo dadelijk op terug. Wilt u daar nog wat op zeggen, meneer Heukels? Nee. Dan mevrouw Zoetmolder hierop. Nee. Meneer Groen, behoefte om iets te zeggen?
Nou, heel korte behoefte. Het spanningsveld tussen de openbare overheid en de privacy van de werknemers is volgens mij waar we het hier ook over hebben.
Interruptie meteen van meneer Sleven.
Ja, dit is weer de oude, dank u voorzitter, dit is weer de oude discussie. We hebben duidelijk gezegd dat het helemaal niet gaat over privacy, over dossiers van werknemers of wat dan ook, maar over toegankelijkheid van stukken. Niks meer of niks minder. Het gaat om het principe of je ergens vertrouwelijkheid op ligt. Op dit stuk wat ik mee heb gestuurd staan 3 vertrouwelijkheden. Wat betekent dat? Wie hebt dat erop gelegd? 3 maal, 3 verschillende mensen die dat erop leggen. Dat is de kern van ons, van deze discussie. En niet of je privacy van werknemers schendt of wat dan ook. Wat.
Ik weet niet.
Meneer Groen,
ik heb de vraag niet ontdekt.
Een interruptie kan ook een korte mededeling zijn. En ja.
Alright, na het einde van mijn termijn is dat ik het antwoord van het college op de vraag van de heer Sleeuw wel afwacht. Dank u wel.
Meneer Beuzen, nog behoefte?
Nou ja, niet in aansluiting voor de rest. Het is voor ons ook inderdaad merkwaardig. De controlerende taak van de raad komt in gevaar. Dus ik sluit me volledig aan bij de vragen. Dank.
Dank u wel, meneer Beuzen. En ik kijk eventjes, dan heb ik meneer Schel. Meneer Schel heeft geen behoefte hierop te zeggen. Dan zijn we rond en dan kijk ik naar de wethouder. 1 minuut. Schorsing wilt u? Ja. Oké, dan 1 minuut schorsing. We kunnen weer beginnen. De schorsing is beëindigd en dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Even vooraf. Binnen deze organisatie kennen we twee systemen. Dat is het CORSA-systeem en het raadsinformatiesysteem RIS. CORSA is voor de ambtelijke staf en het college. RIS is voor u. Dat is de grote lijn. Wat wordt er nu op het RIS geplaatst en hoe zit die vertrouwelijkheid in elkaar? Dat is één uur vragen. Vertrouwelijkheid wordt opgelegd soms door het college. Soms door een ambtenaar die een bericht binnenkrijgt wat voldoet aan de normen daarvoor. Bijvoorbeeld als er integriteitsklachten worden genoemd of er klachten in algemene zin zijn. Dan wordt daar ook de vertrouwelijkheid opgelegd. Maar het is een belangrijk onderwerp wat leeft. Dus een beetje wat de heer Heukels suggereert. Stel ik u eigenlijk voor dat ik een stuk maak waarin dat allemaal staat. Want iedere keer komt dat toch weer terug. Hoe zit dat nou? Wat zit erin? Wat zit er wel in? Hoe komt het erin? Hoe komt het achter de knop? De Griffie heeft daar ook nog soms een rol in. De Griffie bepaalt soms ook of dingen vertrouwelijk zijn. Dus wat dat betreft veel dingen die u eigenlijk allen betreft. En ik zou u eigenlijk willen voorstellen een tekst te leveren waarin het precies allemaal in staat. Maar
de heer... Interruptie van de heer Sleven.
Dank u, voorzitter. Tja, meneer Heink. Deze kwestie is al zo vaak aan de orde geweest. Ik heb een brief van 5 oktober. Jullie staan nu met 4 man te beraadslagen over wat moeten we hier nu mee. Dat had toch al lang klaar kunnen zijn? Want zo moeilijk is het toch niet? Er moet toch een bepaald principe zijn op basis waarvan je vertrouwelijkheid op een bepaald dossier opzet. Ik wil eigenlijk gewoon antwoord. Wat betekent het nou, zoals in dit stuk staat, dat er 3 keer vertrouwelijkheid aangehangen is? Wie doet dat? Hoe gaat dat? We komen even voorbij. Oh, het is een lastig stuk. Mag beter niet naar buiten komen of wat dan ook. We leggen de vertrouwelijkheid op. En hoe gaat dat? Die vraag heb ik gesteld in oktober vorig jaar. En dan krijgen we nu een antwoord dat er een stuk wordt voorbereid. Wanneer krijgen we dat dan? Oktober 2020? Dat is toch veel te laat?
Een vervolginterruptie van de heer Heukels.
Ja, ik weet dat dit al heel lang speelt en ik weet uw gevoelens daaromtrent. En ik betreur het ook dat colleges daar nog steeds niet uit zichzelf mee over de brug is gekomen. Maar... laten we hopen dat we dan beter nu de toezegging krijgen. Maar mijn punt is ook eigenlijk eventjes, die regels kunnen allemaal op papier staan. Dat kan prachtig zijn, die instructies, maar wie controleert het ook? Dat bedoel ik eigenlijk, wie houdt de vinger aan de pols? Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel, want je kunt wel een prachtig schema opzetten, zo moet het. En dat zijn de normen. Maar doet u dat steekproefgewijs of doet u dat nooit? Of hoe zit dat? Is er überhaupt een controlemechanisme? Want dat is natuurlijk wel, nou, dat zou ik dan toch graag... toegelicht willen zien en hoe u dat doet op papier in een vorm. En beter laatst dan ooit.
Dan geef ik u nu het woord om dat betoog te vervolgen.
Het bekende probleem van iedere organisatie dat er heel veel mails binnenkomen. En wat doe je daar dan mee? Gooi je die gelijk weg? Maak je die vertrouwelijk? En hoe doe je dat? Nou, het is onmogelijk gezien de duizenden mails die hier per dag binnenkomen, ook onder elkaar geschreven worden, et cetera. Om dat allemaal te controleren. Dus hoogstens kun je dat steekproefgewijs doen. Maar belangrijk is dat je eerst de regels die er zijn duidelijk maakt, transparant zijn, waar ook u aan ons kunt houden. Want ik ga even terug naar de heer Sleven. Ik zal nog even nakijken, uw brief van 5 oktober. U indiceert dat die niet beantwoord zou zijn. Is mijn conclusie daarover juist?
Dank u, voorzitter. Het zijn dezelfde vragen die ik hier stel. Want hoe is het? Het gaat gewoon heel simpel. In dit geval is het de gemeentesecretaris die geen toegang krijgt tot stukken. Dan vraag ik me af, hoe kan dat? Het is toch een simpele vraag. Daar moet er gewoon een antwoord op zijn. Dan moet er eerst weer wat aan gesleuteld worden of wat dan ook. Wie heeft er dan voor gezorgd dat die raadsleden er niet bij kunnen? Dat weten we nu wel, maar dat het ook in dit geval niet plaatsvindt. Dan moet er toch een bepaalde regel voor zijn. Wie daar toestemming voor heeft om een bepaald slot op een stuk te leggen. En dit is echt het enige stuk niet. Dat kunt u zo overleggen met de Griffie.
De wethouder.
We hebben een centrale afdeling, dat heet DIF, dat hebben vele overheidsorganisaties. Daar komt alles binnen en die bepalen hoe het in de organisatie wordt verspreid. Dat zal ik u ook nog schrijven. Het gaat erom dat u moet proberen uit te leggen dat CORSA is het enige systeem wat hier waar alles in zit. Wordt binnenkort vervangen door Mozart, zoals u weet. Maar dat is even een ander pad waar de commissie nu over bezig is, waar de heer Kruiswijk aan refereerde, om te kijken of ook het RIS door Mozart goed gevoed wordt. Maar dat is een ander probleem. Het gaat erom, CORSA is het basissysteem. Daarvoor is, daarnaast is voor raadsleden het raadsinformatiesysteem, wat alleen is, waar alleen de vergaderstukken in staan. En de technische koppeling naar het CORSA en het RIS is er om vanuit het CORSA aan het RIS te leveren, en dat wordt Mozart naar RIS. En u kunt altijd uit het ons vragen stukken die in CORSA staan u te sturen, en dat doet u ook regelmatig.
Ik zie een interruptie van de heer Kruiswijk.
Ja, want als de wethouder nou meent dat het RIS er alleen is voor de vergaderstukken, dan wil ik daar wel een discussie over hebben, want volgens mij is dat breder. Het is alles wat relevant is voor de raad, en dat is breder dan alleen vergaderstukken.
Ja, u hebt er helemaal gelijk in, er zitten onder andere de raadsvergaderingen, maar u weet zelf uit eigen ervaring al vele jaren dat er nog veel meer in zit. Dus uw vraag is in die zin wel relevant, maar u weet zelf het antwoord. Bijvoorbeeld ingekomen stukken, die zitten er ook allemaal in, om maar eens wat te noemen.
Het is nou net mijn betoog in eerste instantie, mevrouw de voorzitter, als ik daar even op mag reageren. Ik constateer dat sommige ingekomen stukken er wel zichtbaar zijn, andere niet. Wat is het criterium? Nou, is het aan BMW gericht? Is dat het criterium? Nee, want BMW krijgt heel erg veel. En er is een selectie van sommige stukken aan BMW zijn wel in het RIS opgenomen, andere niet. Is het selectiecriterium, wordt er actie van het college gevraagd? Was toen na navraag duidelijk. Ja, actie van het college. Hoe werkt dat dan precies? Kortom, er zit nog een hele wereld achter waar wij graag duidelijkheid over willen hebben, zodat we weten hoe de selectie plaatsvindt van de stukken die wij zien en die de inwoners kunnen zien, want dat is de andere doelgroep.
Ja, maar
meneer Heukels nog wel?
En ik wil aansluiten, en waarom we die niet zien?
Goed, de heer Kruiswijk weet precies hoe het zit uit zijn vorige positie, dus het gaat erom dat ik u net gezegd heb, ik zal u een overzicht zenden, hoe werkt dat nou? Wat is vertrouwelijkheid, wat wordt waar geregistreerd? En dat is voor alle raadsleden van belang. En wat wordt daar dan ook in het raadsinformatiesysteem? Ik heb kortheidshalve gezegd, dat zijn de raadsvergaderingsstukken, maar u weet heel goed dat er heel veel andere stukken in zitten. Dus ik stel u voor, nogmaals, om een uitputtend voorstel u te maken. En dat komt, dat kan ik u ook best wel toezeggen, meneer Sleven, in de maand maart van 2019 en niet 2020... waar ik precies inzet wat het is. En ik zal ook eens kijken, uw brief van oktober, of die niet beantwoord is, dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar u wilt weten, en dat is ook terecht, hoe zit dat nou? Welke informatie krijg ik nu? En wat wordt vertrouwelijk verklaard, et cetera? Daar heeft u recht op dat de criteria, zoals de organisatie die aanhoudt, aan u voorgelegd wordt. Dan kun je daarover discussiëren, dan kun je daar informatie over krijgen. We houden over het hele ICT binnenkort een beeldvormende avond, ook daar zou u het aan de orde kunnen stellen, ook daar wordt het nog eens een keer toegelicht.
Meneer Sleven, als u een interruptie doet, doet dat via de voorzitter.
Dus nogmaals, het is voor u essentieel dat u de informatie krijgt waarop u kunt besluiten, hoe u de gemeente kunt besturen. Wij hechten daar een groot belang aan en de criteria die daarvoor zijn, zal ik u zo spoedig mogelijk in de maand maart u zenden, want die zijn er, dat hoef ik niet te bedenken, dat kan mevrouw Stalpers naast mij gewoon u zo snel mogelijk zenden, dan kunt u daar een debat over voeren. Dat staat er niet op en dat moet er wel op en dat vind ik enzovoort enzovoort.
Interruptie van de heer Sleven.
Dank u voorzitter. Nou, geweldig dat u een stuk gaat maken, daar ben ik heel erg blij mee. In oktober stel ik die vraag hoe het mogelijk is dat er drie keer een vertrouwelijkheidsslot op zit op een bepaald bericht. Wat ik gewoon van u wil weten, hoe werkt dat? Drie keer een vertrouwelijkheidsslot. Er komt iemand aan met een slotje, die ligt erop. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ik hoor van de burgemeester dat het via de DIF gaat, dat heb ik inmiddels ook wel begrepen. Maar dan moet er toch toestemming worden gevraagd. Het DIF is toch niet degene, dat zijn computerjongens, die zijn er toch niet voor om een bepaald bericht te beoordelen of daar een vertrouwelijkheid aan gehangen moet worden of niet. Dus ik had gewoon de simpele vraag, de hoop, de ijdele hoop blijkbaar, dat ik antwoord krijg op de simpele vraag, hoe zit het in elkaar als ik een bericht heb, en u heeft het bericht allemaal toegestuurd gekregen, dat er 3 keer een vertrouwelijkheid opgelegd wordt. Wat is dat?
Meneer Sleeuwen, mag ik u even iets vragen? U hebt het over 3 keer een slot. Maar, ja, kunt u misschien uitleggen wat u nou precies bedoelt met 3 keer, want iets is op slot of niet, toch? Ik bedoel, wat bedoelt u precies met 3 keer een slot? Ik probeer het eventjes helder te krijgen voor de discussie.
Dank u, voorzitter, maar misschien zou u ook dan even de stukken beter kunnen lezen, want ik heb het gewoon meegestuurd, dus misschien iets beter voorbereiden, voorzitter. Ik heb dat stuk gewoon doorgestuurd en ik heb gewoon heel simpel gevraagd van hoe zit het nou in elkaar als je 3 keer een vertrouwelijkheid, het kon er 3 keer niet in, that's it. En het stuk zit erbij, als u het leest is het heel erg duidelijk, dank u.
Ik zit nou helemaal in zak en as. Ik denk dat het ook voor het publiek thuis wel prettig is om te weten wat je precies bedoelt met 3 keer op slot. Omdat we anders misschien een beetje blijven steken in een discussie. Dus ik probeerde het een klein beetje te verhelderen omwille van de toehoorders. Maar misschien moet ik het als volgt dan samenvatten. Want ik denk dat u daar het antwoord, of hebt u daar wel antwoord op, wethouder? Nee. Kijk, ik heb een aantal vragen genoteerd met uw goedvinden en u komt met een memo, zal ik maar zeggen, een toezegging, een uitgebreid soort van rapportage over hoe het werkt. En daarbij heb ik genoteerd de mandatering, dat kwam van de heer Heukels, hoe het werkt met de gemandateerdheid van ambtenaren om zaken wel of niet zichtbaar te laten zijn. De controle daarop, dat kwam ook van de heer Heukels. Dan heb ik genoteerd de gelaagdheid, namelijk het aantal sloten op de deur. En dat was de vraag van de heer Sleeuwen van Hart voor Bloemendaal. Dan de overgang naar Mozart. Dat was een vraag die ik bij meerdere tegenkwam. Namelijk, hoe beïnvloedt dat in de toekomst de toegankelijkheid van stukken uit het verleden? Dan de toegankelijkheid in zijn algemeenheid. Namelijk, wat is er voor wie zichtbaar? En met name dan het onderscheid tussen het RIS en het CORSA en de vraag of niet alles, met uitzondering van personeelsgegevens, zichtbaar moet kunnen zijn na inlog voor raadsleden. Dan de kwestie van geheimhouding of vertrouwelijkheid en wie stempels waar opzet en hoe daarmee om te gaan. En dan hebben we ook nog genoteerd dat er apart nog een beeldvormende avond komt, dat er een werkgroep aan de slag is om dat allemaal nog eens uit te zoeken. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik daarmee, is er nog iets dat ik vergeten ben, meneer Sleeuwen?
Dank u, voorzitter. Ik stuur het mailtje nu naar de heer Heink, dan weet je meteen waar het over gaat. Oké, dank u.
Wacht eventjes, dan heb ik dan van de leden van de commissie, want het is uw vergadering, samengevat wat er zo'n beetje is rondgegaan hier. Ja, dat is een correcte samenvatting. Dan kijk ik nog eventjes naar de burgemeester.
Ja, het is u bekend en dat moet natuurlijk wel eventjes, omdat een van uw conclusies was het begrip vertrouwelijkheid en geheimhouding. Daar is natuurlijk een nota voor in voorbereiding vanuit de werkgroep. En daar hoop ik ook dat in de maand maart daar het resultaat van naar de werkgroep gaat in ieder geval. Ik heb het laatste concept in deze dagen gezien. Maar dat is dus wel een apart aspect.
Mag ik daarop reageren, mevrouw de voorzitter?
Ja, dan wilde ik zelf namelijk ook nog eventjes wat op zeggen als conclusie. Maar gaat u vooral eerst uw gang, meneer Heukels?
Ik heb aangegeven, meneer de burgemeester, dat nou juist bij mij op niet zeggende briefjes ook dat stempel staat. Ik heb dat een vorm van lafheid genoemd. Want als ik een briefje krijg waar helemaal niets, geen ambtenarennaam in staat en ook helemaal niets van we sturen u nog wat toe, dan staat er toch dat stempel op. En ik bij de beste wereld kan ik van al die brieven toesturen, maar er staat absoluut niet iets in wat als de normen komen die bedoeld zijn in de wetgeving onder het begrip vertrouwelijkheid, daar ook maar enigszins in de buurt komen. En dan is het wel van belang om dat toch heel goed te weten. En ik weet niet of de commissie dat ook heeft gedaan, want het wordt nu op dit moment door het college, althans door de ambtenaren, en raadsleden zelfs, te pas en te onpas erop gezet. En dat baart mij wel erg grote zorgen. Dat wil ik u op deze voorzichtige manier duidelijk maken.
Ja, het is natuurlijk voor mij niet mogelijk op casuïstiek in te gaan. Ik ken de brief niet die de heer Heukels op dit moment
heeft ondertekend.
Jawel, ja. Maar ik onderteken dagelijks brieven, soms wel 100 op een dag, meneer Heukels. Dus over welke brief u nu doelt, dat kan ik natuurlijk niet weten.
Mevrouw de Voorzitter, maar u bent er wel verantwoordelijk voor het ondertekenen. En op het moment dat u erboven dat ziet staan, vertrouwelijk, had het toch op zijn minst, als u tekent, kunnen kijken van, klopt dit wel, wat staat erin? U bent er verantwoordelijk voor, niet degene die erachter zitten.
Is het een...
Voorzitter, mag ik hierop reageren?
Ik probeer heel eventjes de zaak zeg maar samen te vatten nu. En dat is, er is blijkbaar onduidelijkheid over wat er op verschillende stukken staat. Is het een idee dat u die voorbeelden zeg maar toestuurt aan de burgemeester? Zo van, nou, dit is dan bijvoorbeeld een zaak waar ik mee zit dat mij niet duidelijk is, waarvan ik geen inzage niet weet wat er vertrouwelijk aan is. Is dat een... voorstel?
Wil ik nogmaals een keer doen. Het college heeft ze allemaal al in vragen van mij, maar ik wil ze nog wel eens een keer toesturen.
Dat vind ik zeer behulpzaam.
Ja, nou weet u, het goede gesprek is misschien wel veel beter. Dat we aan de hand van een aantal voorbeelden, dat we dan eens even aan de tafel gaan en kijken en samen aftasten wat is verstandig. Het begrip vertrouwelijkheid is een heel ingewikkeld begrip. En dat zijn we proberen zo goed mogelijk te definiëren. Ook in de overleg met professor Elsinga. En ja, via de werkgroep proberen we dat tot een product te brengen. Zodat voor iedereen zo helder mogelijk is wat de kaders zijn.
Dan... moeten we hier dit onderwerp denk ik afsluiten en gaan we door naar het volgende onderwerp van de agenda. En dat is agendapunt 13, collegebrief spoorboekje. En dat gaat over de cyclus, namelijk wanneer worden wij geïnformeerd over de financiële gegevens. En daarvoor geef ik, want we hebben een bepaald ritme natuurlijk in het jaar... En daar is een verandering in voorgesteld. En ik geef het woord nu aan wethouder Heijink daarover.
Dank u wel, voorzitter. De grote lijn is dat het college u zo goed mogelijk wil informeren over de relevante ontwikkelingen op financieel gebied. En dat ook wil behapbaar houden voor de organisatie op zich. Kijk, je zou net als een concern als Shell en andere grote organisaties iedere maand een complete verlies- en winstrekening kunnen maken en een balans. Dan bent u uitvoerig op de hoogte en weet u precies alles. Maar dat zou betekenen dat de afdeling financiële administratie meer dan verdubbeld zou moeten worden. Dus heb ik tegen u gezegd, u heeft als raad een aantal criteria. Ik heb toen genoemd mijn 6 hoogtepunten uit het jaar. Dat wilde de heer Slever vooral niet weten welke dat waren. Nog steeds niet, geloof ik. Nee, oké. Dan houden we dat zo. Het begint bij de begroting. Het begint bij de kadernota eigenlijk. Waarbij u de kaders aangeeft voor de begroting. Daarna stelt u de begroting vast. En in het loop van het jaar was het zo dat we de voorjaars- en de najaarsnota kenden. En die gaf naar mijn mening een onvolledig beeld hoe de situatie er werkelijk was. Want het was een opmerking... het was een van posten die overschreden waren, maar verder uitputting van het budget, overschrijding van het budget voor een half jaar, wat het tweede half jaar weer ingelopen werd. Dus, ik heb gezegd, dat lijkt me wat minder inzicht, geeft zinvol om u inzicht te geven hoe de gemeente financieel werkt. Dus, wat heb ik voorgesteld om de voorjaarsnota, die eigenlijk gezien de voorbereidingstijd nu al begonnen had moeten worden. Er zitten 2 maanden in. Nou, zoveel gebeurt er die eerste 2 maanden niet in de overschrijdingstijd. De najaarsnota heeft dat nadeel ook, want dat moet ook weer vrij snel naar de begroting gedaan worden waar alles uitgemerkt is. Dus we hebben u voorgesteld om uiteraard de criteria, dus de kadernota en de begroting en de jaarrekening, die moeten natuurlijk gewoon blijven, zijn wettelijke taken, dus daar is geen discussie over. Maar daaraan toe te voegen de zogenaamde zomernota, waarin voordat u de begroting moet vaststellen voor het nieuwe jaar, inzicht krijgt in wat er het afgelopen half jaar gebeurd is. Daarnaast heb ik u toegezegd, als er relevante ontwikkelingen zijn in die tijd, als er een begroting wat u goedgekeurd heeft, een grotingspost die u goedgekeurd heeft, belangrijk dreigt te worden overschreden, dan dienen wij u dat eerst te vragen, CQ te melden. Ik maak dat onderscheid omdat je soms ook niet kunt wachten tot door u goedgekeurd wordt. Ik noem altijd maar de bekende overstromingen, et cetera. Dan kunnen we het niet eerst 2 maanden wachten tot u goed vindt dat we er wat aan doen. Dan doen we dat gelijk, maar dat neem ik aan dat u daar akkoord mee bent. Dus dat zou de grote lijn moeten zijn, dat wij ad hoc u informeren over een bedrag, belangrijke overschrijding, een zomernota en de rest hetzelfde blijft. Dat is eigenlijk zo voorgesteld aan de auditcommissie. Dat was het, voorzitter, dank u.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar de leden van de commissie. Is dit allemaal duidelijk? Ja? U hebt opmerkingen of vragen?
Ja. Nou ja, het verbaast me een beetje, want dit agendapunt is voorgesteld door het CDA. En ik was in gespannen afwachting van pikante vragen ter verhoging van de feestvreugde. Nou, niet dat die woorden van de wethouder zo droevig waren, maar... Nou ja, ik begrijp wat ik bedoel. Ik ben benieuwd naar de inbreng van de heer Beuze.
Meneer Beuze?
Nou, het is mij in mijn schoot geworpen. Ik begrijp dat het gedaan is op verzoek van de agendacommissie. Door de heer Burger en met akkoord van de voorzitter hier aanwezig. En dat was ook naar aanleiding van een opmerking, geloof ik, in het raadsvoorstel. Waarin de wethouder zelf al gezegd, het staat u vrij dit te agenderen. Dus het is op initiatief van de heer Burger gebeurd.
Dat is uw fractievoorzitter, CDA toch? Of is het een andere partij misschien? Nee toch? Maar u hebt er helemaal geen, laat zeggen, prangende voorstellen, suggesties, gewetensvragen, helemaal niks?
Ik kan me er helemaal in vinden.
U kunt zich er helemaal in vinden. En dan kijk ik naar de meneer Van der Bunt.
Ja, ik had nog een vraag aan het college. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen periode een mededeling gedaan dat het weer verstandig is om de jaarstukken en de begroting weer op papier aan raadsleden te verstrekken. Ik dacht dat dit ook bij de begroting wel een zachte toezegging was dat wij het in de toekomst zouden krijgen. Maar ik zou dat nu wel graag nog een keer bevestigd zien, dat wij die weer op papier krijgen, deze relevante, belangrijke stukken. Verder zie ik wel dat als de begroting behandeling is, dat de periode tussen 7 november en 15 november heel kort is om nog veranderingen in te voeren als dit in de vergadering wordt geëist of wordt gevraagd. Denkt u dat die periode tussen 7 november en 15 november, wat de fatale datum is, afdoende zal zijn voor veranderingen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Bunt. Zijn er nog mevrouw Zoetmulder?
Wij kunnen ons helemaal vinden in de nieuwe voorgestelde cyclus. We denken dat het een heel praktisch en efficiënt voorstel is. En ook dat er goed is gekeken naar ervaringen uit het verleden. Wel heb ik één vraag aan de wethouder, maar eigenlijk ook aan de commissie. Ik hoorde de heer Van der Bunt zeggen dat hij het graag weer op papier wil en dat we het misschien allemaal er maar op papier zouden moeten kunnen krijgen. Misschien is het om wat bomen te sparen. Het lijkt bijna dat ik nog een andere partij ben ineens. Maar beter als we gewoon dat op verzoek dan doen. Ik kan het niemand verbieden. Maar mensen die er prima met een internetversie, een moderne manier uit de voeten kunnen, laten we die nou niet ook verplichten om het op papier te krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Zoetmulder. Andere leden van de commissie? Meneer Groen?
Ja, daar wil ik me graag helemaal bij aansluiten. En als het dan op papier moet, dan kunnen we misschien 1 per fractie of zo dat nog laten krijgen. Ik heb er namelijk geen grote behoefte aan en ik zou dat ook graag minimaliseren. Verder kan ik me helemaal vinden in het voorstel. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik denk vrij positief.
Wethouder.
Ja, meneer Van der Bunt. Ik had u zo graag meegenomen in de nieuwe wereld. Maar ja, als u zegt, ik wil het op papier hebben. U bepaalt uiteindelijk hoe de output is die wij u leveren. Dus als u zegt als raad, ik wil het op schrift hebben, ik wil het in boekwerkvorm, of groot afgedrukt. Het is uw verhaal, dus als u dat wilt, doen we dat.
Het is niet mijn verhaal, sorry mevrouw voorzitter. Het is niet mijn verhaal, maar het is een aanbeveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus het is niet mijn aanbeveling.
Het was mij natuurlijk niet om enig kritiek te leveren op een hoger bestuursorgaan, maar het verbaast me wel. Maar nogmaals, ik heb gezegd, u bepaalt het. Als u zegt, ik wil het zo aangeleverd hebben, dan krijgt u het zo.
Ik kan me herinneren, maar ik kijk even naar de commissie, dat de burgemeester daar eerder een toezegging over heeft gedaan bij de vorige begroting, tenminste, toen we dat bespraken. Want toen was het ook een onderwerp van discussie. En dat het op papier zou worden verstrekt aan diegenen die dat graag wilden. En dan lijkt het me eerlijk gezegd jammer van de tijd als we daar nu nog eens een keer opnieuw over gaan debatteren. Dus we zijn klaar met dit onderwerp. Nee, niet?
Eén vraag van de heer Van der Bunten. De tijd sprak tussen 7 en 15 november. En dan wil ik even het woord geven aan onze concerncontrole. Die weet dat helemaal hoe het in elkaar zit.
Dank u. Zoals u weet moeten we op 15 november onze stukken bij de provincie Noord-Holland aanleveren. Dus dan hebben we geen tijd om nog grote aanpassingen in het boekwerk te kunnen doen. Dus dat gaat dan niet lukken om nog een boek te kunnen maken in die tijd. Dank u wel.
Begrijp ik dit nou helemaal goed? Er komt geen boekwerk. Het is allemaal digitaal. Is dat...
Mevrouw voorzitter, u zegt... Eigenlijk, er zijn helemaal geen veranderingen meer mogelijk in de begroting. Dus elk raadsvoorstel wat wordt aangenomen kan niet meer worden verwerkt. Dat zegt u in feite.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat we het boekwerk zelf niet kunnen aanpassen. Maar zoals dat nu gaat, dan sturen we de begroting dus zelf, inclusief alles wat u als besluit. En dat sturen we in één keer op. Dus alles samen, dat sturen we op. Want anders gaan we het niet halen om die fatale datum te kunnen halen. Dus het is maar uiteraard nemen we mee wat u als raad gaat besluiten. Dat kan uiteraard niet anders. Dank u wel.
Meneer Hulkes nog?
Ik zei per ongeluk, in de praktijk is het toch vaak niet zoveel. De coalitie stemt toch wel vaak in. Dus ik bedoel, dat zijn minimale aspecten.
Ik zie niks dan lachende gezichten aan de overkant, geloof ik. Ja. Nog andere? Nee.
Mag ik nog heel even? Als de heer Van der Bunt bedoelt dat er tussen 7 november en 15 november erg weinig tijd is om verandering aan te brengen, wil ik hem toch wijzen dat de Raad al medio september de complete begrotingsvoorstel krijgt. Dus die heeft tijd genoeg.
Meneer Van der Bunt?
Ja, dat zou ik heel prettig vinden als we ze ruim van tevoren krijgen. Want de praktijk van het afgelopen jaar is heel anders geweest. Ik begrijp ook dat coalitievorming erg lang heeft geduurd. En het collegeprogramma daarin moest worden verwerkt. Maar onze tijd om amendementen te schrijven was rijkelijk kort de afgelopen keer.
Meneer, de intentie is om bij de kadernota, zoals ook in het voorstel staat, die veel zwaarder te maken. Dus eigenlijk zou de begroting alleen maar een uitwerking moeten zijn van de besluiten die u in de kadernota neemt.
Meneer Heukels.
Maar wie heeft dat in de gaten? De afgelopen 20 jaar heb ik bij de coalitie dat nooit gemerkt. Maar u heeft volledig gelijk. Want de kader stel je dan, en de begroting is de uitwerking, en bij de begroting begint iedereen, maar niemand houdt dat in de gaten. Dus misschien is het wel verstandig om dat, zeker in de coalitie, duidelijk te maken, dat ze dan bepalen wat het jaar daarna gaat gebeuren.
En de taak van de oppositie?
Dit was niet een meningsvorming, dit was informatie en oriëntatie. En ik heb de indruk dat we nu erg door zijn gegaan. Dus we gaan snel door naar het volgende onderwerp en op de agenda. En dat is het onderwerp 14, eventuele substantiële nieuwe uitgaven, de overschrijdingen. En dat is op advies van de auditcommissie. Moet ik daarbij het woord geven aan de hier aanwezige auditcommissie, de heer lid van de auditcommissie, dat is de heer Groen.
Dank u wel. Voorzitter zelfs, ja, het is waar. Ik ben blij dat dit punt erop staat. En ik wist ook niet eigenlijk dat het ook direct effect zou krijgen. En dit heeft dus precies te maken met waar we het net over gehad hebben. De aanpassing in de cyclus en de aanpassing van de voorjaar- en najaarsnota. Ik denk dat het in principe niet natuurlijk het punt van de auditcommissie of van de rest van de commissie is, maar van het college om eventuele uitgaven, overschrijdingen mede te delen. Dus ik denk dat ik het daarbij laat.
Ja, en dan het woord aan de wethouder.
Ik ben het geheel eens met wat de heer Groen zegt. Maar wellicht is het toch goed dat u zich nog even beraadt, zeker u ons meegeeft, welke ondergrens of bovengrens u van de meldingen wilt hebben. Ik kan me ervan voorstellen dat u niet iedere euro, maar waar ligt de ondergrens? Dan zou ik nog even, als u als auditcommissie, zou ik daar graag nog een keer een uitspraak van willen hebben.
Meneer Groen.
Gaan we over nadenken. Even iets wat direct bij me opborrelt. Kunnen we dat ook procentueel afspreken? Want dat is natuurlijk, bij grote uitgaven is een paar euro eroverheen niet zo gek. Maar bij kleine uitgaven eventueel wel. En dan alsnog, combinatie. Daar komen we vast uit, gaan we over praten.
Dus dit is nog eventjes in beraad, als ik het goed zeg. Meneer Heukels.
Ja, ik vind het heel leuk als de auditcommissie dat met het college afspreekt. Maar is het niet in principe de raad die daarover beslist waar die norm gaat liggen? Want de auditcommissie kan wel zeggen van 10.000, 20, een miljoen. Maar als wij nou vinden dat dat bedrag, we hebben verleden week de miljoen gehoord. Nou, dat was toch voor de meesten toch redelijk verbazingwekkend, hoewel dat niet gebleken is. Maar waar liggen, ik denk dat de raad daar toch, dus ik zou wel willen dat u dat doorspeelt naar de raad in plaats van alleen maar tussen audit en college. Misschien is dat wel een voorstel, meneer Groen.
Het voorstel van de heer Heukels. En meneer Groen, uw reactie daarop?
Ja, eens. Volgens mij beslist de auditcommissie ook helemaal niet zo gek veel op eigen houtje. Dus zou dat hoe dan ook of aan de commissie geadviseerd worden of hoe dan ook vanuit het college. Volgens mij hebben we daar nog nooit problemen ondervonden. Dus ik denk dat het goed gaat.
Dus ik kan noteren dat er een uitslag van uw beraad richting deze commissie gaat. Meneer Groen? Ja, ik zie het.
Ja, op de band, hoor.
Ja. En dan mevrouw Zoetmulder nog.
Nee, ik wou gewoon zeggen dat het heel normaal is dat de auditcommissie dat voorbereidt en een advies geeft en daar gewoon even goed over nadenkt. En dan kunnen we als raad er wat van vinden. Dank u wel.
Dat is de herhaling. En dan even meneer Kruiswijk.
Bij de accountantscontrole is die 25.000 grens, 25.000 euro grens wordt aangehouden. Ik vind dat wat aan de hoge kant misschien. En bovendien wou ik de commissie meegeven dat als je een grens stelt, dat het college of de auditcommissie niet ontslaat van de plicht om politiek gevoelige zaken natuurlijk wel snel te melden, ook al zit het onder die financiële grens. Dat is een beetje lastig hoe daarmee om te gaan. Het is een kwestie van vertrouwen en dat geef ik graag.
Zag ik nou ook nog een interruptie van meneer Sleeuwen? Nee. Dan kijk ik de commissie aan. En meneer de wethouder nog een keer.
Nou, ik ben het heel eens met de heer Kruiswijk. Het is enerzijds goed om het bedrag af te spreken, maar anderzijds moet het ook vertrouwen hebben dat politiek gevoelige of andere zaken u eerder gemeld worden, ook al zouden zij niet strikt voldoen aan de norm van hoe zoals die vastgesteld wordt. Dus ik ben het heel met de heer Kruiswijk eens.
Dan zit ik eventjes nog een andere leden van de commissie. Nee, dan zijn we toe aan onderwerp of agendapunt 15. En dat gaat over informatie uit regionale samenwerkingsverbanden. En dat woord is aan de burgemeester.
Ja, voorzitter. Een paar mededelingen van zaken die spelen in ieder geval in mijn portefeuilles. Eentje die niet echt gemeenschappelijke regelingen betreft, maar ik kan toch niet nalaten dat hier van de week de film Het Wonder van Bloemendaal in première is gegaan. Eigenlijk een hele mooie productie van Welzijn Bloemendaal samen met heel veel vrijwilligers die een reconstructie hebben gemaakt van het ontstaan van de kerk in Bloemendaal. Zeer bekijkenswaard. Hij gaat zo meteen de markt op. Ik kan alleen maar u aanbevelen om te gaan kijken. Al was het alleen maar omdat het een prachtig voorbeeld is van sociaal cohesie. En als bevolking samen iets tot stand te brengen. Nou, dan echte gemeenschappelijke regelingen. De discussie over de bluswaterwagens begint zijn toppunt te naderen, mag ik wel zeggen, binnen het VNK-bestuur. Ik hoop echt dat ik nog ruim voor de zomer bij u met het voorstel kan komen. Wat ik zie is, en daar meld ik het ook eventjes, dat die discussie ook wel wordt aangegrepen om ook te kijken naar de kostenverdeelsystematiek binnen de VRK.
Dat kan natuurlijk op historische grondslag, zoals het in Zuid-Kennemerland tot dusver is geregeld. Maar het kan ook per hoofd van de bevolking. En ook dat kan aanpassingen in de toekomst met zich meebrengen. En de portefeuillehouders willen eigenlijk wel weten wat die twee bewegingen elk voor zich betekenen en gerelateerd aan elkaar. Want als je nadeelgemeente bent twee keer, ja, dan geeft dat discussie en raden. Maar ook daar kom ik op terug. We hebben ondertussen wel, en dat is denk ik goed nieuws voor Bloemendaal, twee nieuwe waterwagens doen aanschaffen. Althans, het offertetraject loopt nu, maar er is wel een besluit over genomen. En dat betekent dat er in ieder geval waterwagens aan de zeilweg zullen zijn, ook in de komende jaren. De vorige waren behoorlijk verouderd, geloof ik 23 jaar oud, meer dan 500.000 kilometer gereden. Nou ja, dan wordt het ook tijd dat er nieuw materieel is. Maar het betekent dus ook voor ons, met het duingebied achter ons en de hoogteverschillen, dat ook Bloemendaal in de komende jaren over waterwagens zal kunnen beschikken. Dan is een belangrijke ontwikkeling dat de twee meldkamers van Zuid-Kennemerland en Zaanstreek Waterland op dit moment samengevoegd worden. Dat geeft dus meer massa in de meldkamer. Ook dat gebeurt hier in Haarlem. En het is ook wel een ingewikkeld proces. Per 1 mei moet die transitie plaats hebben, daadwerkelijk. En dat is een spannend moment of het dan allemaal werkt. We hebben als burgemeesters alvast even een kijkje mogen nemen. En ik was echt heel erg onder indruk hoe dat allemaal georganiseerd wordt. Betekent dat de kwetsbaarheid van de meldkamer afneemt. Maar het heeft ook personele inverdiende effecten. Die de investeringen zonder meer doen opheffen. Dus dat is ook goed nieuws. Dan hebben we het college van Velzen op bezoek gehad. Dat is geen gemeenschappelijke regeling, maar wel een relatie met de buitenkant. En daar is eigenlijk één, denk ik, afspraak uitgekomen die voor u ook van belang is om even te weten. Dat is dat we de BIBOF-functie, die we in Bloemendaal of in Heemstede niet in huis hebben, dat we die gemeenschappelijk gaan beleggen. En Velzen zal daarbij de centrumgemeente worden. En we kijken nog of ook andere gemeenten zich daarbij kunnen aansluiten. Maar dan kunnen we dus zelf BIBOF-onderzoek in de toekomst verrichten. Ik heb de BIBOF-onderzoeken die ik het afgelopen anderhalf jaar heb laten verrichten. En dat was eigenlijk een heel dik pakket. Belegd bij de provincie Noord-Holland. Die heeft dat gedaan uit Coulance naar de gemeente Bloemendaal. Maar geeft aan dat natuurlijk eindig is. Want zij zetten gewoon heel veel handjes in. Om ons te helpen. En dat zijn specialisten. Dus ik ben de provincie daar erg dankbaar voor. Maar ja, dat kan niet tot Sint-Jutemus duren.
Mag ik een vraag stellen?
Meneer Heukels heeft daar een verhelderende vraag over.
Wat is de overweging om dat samen met Velzen te doen? Nu zou je namelijk ook aan Heemstede kunnen denken en ook aan Haarlem. Maar waarom nou Velzen? Hebben die, wat is daar voor bijzonderheid aan? Dat u dat daaraan gaat doen?
Niet.
Gemeester?
Maar Velzen heeft het ons aangeboden. En Haarlem heeft op dit moment de transitie met Zandvoort, zoals u weet. Tussen de Haarlemse ambtelijke dienst staat op dit moment niet bijzonder open om weer nieuwe functies en andere taken erbij te nemen. Het is ook zelfs goed mogelijk dat Haarlem de BIBOF-functie, die echt heel specialistisch is, ook belegd in Velzen. Maakt ook niet uit waar het gebeurt. Hè. We moeten denk ik heel open denken over het vervullen van onze taak als het maar gebeurt.
Maar even een vraag nog. Maar ik vroeg ook waarom niet Heemstede? Want daar werkt u wel mee samen.
Oh ja, maar ik denk dat Heemstede ook overgaat naar Velzen.
Nee, dat was mijn vraag niet.
Oh, dan
mijn vraag was, waarom heeft u niet gewoon eerst bij Heemstede gekeken? Daar komt in feite op neer. Want daar werkt u wel mee samen. Daar heeft u, zegt u, hele goede ervaringen mee. Dan lijkt het me voor de hand liggen dat u eerst bij Heemstede gaat kijken en dan pas bij een andere gemeente. Dus dat is mijn vraag.
Een schaal van 50.000 is eigenlijk te klein om zo'n functie hier te beleggen. Omdat het zo, BIBOP aanvragen, die zijn heel grillig, hè, van karakter. Soms heb je in één keer weer een stapel zoals wij het afgelopen jaar hebben gehad. En dan heb je een tijdje weer niks. Het zijn ook, het kan op heel verschillende type bedrijvigheid gaan, het kan om vastgoed gaan, het kan om horeca gaan, et cetera.
Ik zie twee interrupties. Ja, eerst van de heer Heukels en dan de heer Sleeuwen.
Wij vragen hier al jaren om, zoals u weet, omdat het er eindelijk is mee te gaan starten. Maar volgens mij is Muiden ofwel helemaal niet groter of kleiner of groter dan Heemstede. Maar lijkt het me juist, omdat het een heel bijzonder onderzoek is, dat je nou juist zegt, en u zegt terecht, die specialistische kennis. Maar dan zou ik eerder zeggen, kies dan een combinatie Velzen, Bloemendaal, Heemstede vanwege juist die kennis. En we hebben er al zo vaak om gevraagd. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de bibop in problematiek in Velzen, bijvoorbeeld horeca en et cetera, gericht is. En die is in Bloemendaal veel minder dan hier. Dus dan zouden we dus een ander soort onderzoek, ja misschien strand, maar we hebben meerdere dingen hier. Dus ik zou u willen verzoeken toch eens even gaan na te denken over, om daar niet eigenlijk morgen bij wijze van spreken die deur naar Heemstede op te zetten. Want ik ben het met u eens, kwalitatief, maar het belang van het onderzoek gaat voorop en dat betekent dus kwaliteit.
En dan meneer Sleeuwen.
Ja, dank u voorzitter. Ik had er eigenlijk nog één vraag. Hoezo inderdaad, hoezo Velzen? Is dat een heel gespecialiseerd centrum? Hebben die een aantal mensen daar al die gespecialiseerd zijn? Ook al, omdat Velzen eigenlijk vrij klein is. Dus ik verbaas me er eigenlijk over.
De burgemeester.
Velzen die vervult de centrumfunctie voor de Eimond. Dus doet ook Heemskerk en Beverwijk. En heeft toch wel een stevige bibop-afdeling, omdat als havengemeente er veel vraagstukken zijn rondom dit onderwerp. En ik heb al aangegeven, kijk, dan zou de second best zijn Haarlem. En in Haarlem is de organisatie zelf enorm in transitie. En als ik met u wel neem, voorzitter, ik hoop dat ik niemand hier zich onterecht aangesproken voelt. Maar het is nou echt een bedrijfsvoeringsding. En dat zou u toch als raad een goed ding moeten zijn dat wij het goed onderbrengen. Dat schreef de heer Heukels ook aan van, we vragen het al jaren om. Nou, ik lever, zou je kunnen zeggen. En laat nou aan onszelf hoe we het regelen, als het maar voor u goed geregeld is.
Dan heb ik één vraag.
Dan is dat juist nog het laatste, denk ik. Ja, dan gaan we, want dit waren de mededelingen.
In deze commissie, hoeveel kost dat? En is daar al iets over afspraken over gemaakt? Want er zijn natuurlijk ook kosten die we ineens moeten gaan betalen. Zou ik toch wel graag van u een stuk willen zien. Liefst op papier even. Ook voor in verband met de begroting en de kadernota straks. En dat we dan niet een overschrijding krijgen zoals we afgelopen week in de gezondheidsproblemen in de zorg kregen. Hoe zijn die afspraken gemaakt? En dat zou u dat op papier kunnen zetten? Dus kosten, afspraken, hoe daar met de verschillende gemeentes op papier is gezet. Graag.
Jazeker.
Dank u wel. Uiteraard. Voor niets gaat de zon op, dat weet u en dat weet ik ook. Dus wij moeten die afspraken nog maken. Die komen op papier. Als u uw prijs opstelt, dan krijgt u daar gewoon een exemplaar van. En natuurlijk zult u moeten bewilligen via de begroting. Het gaat om geld, dat is duidelijk. Ja.
Dus dat is een toezegging die ik genoteerd heb. En de griffier ook. Dan gaan we vervolgens.
Nee, ik ben nog niet klaar. Voorzitter. Ik probeer u. Het was een oproep van u om zo goed mogelijk te informeren uit.
Heel goed. En er volgt dan meteen weer huiswerk.
Ja. Oh, maar dat is helemaal niet erg. Hè? Nee. Want als je een contract aangaat met een andere gemeente, dan moet dat toch op papier.
Zo is dat.
En dan is het een digitaal kopietje aan u om het even te delen.
Als het op het risico komt, zijn we helemaal gelukkig, toch? Ja, dan het vervolg.
Ja, mag het? Dan zijn we binnen het verband van de driehoek. En dan gaat het over justitie. Politie en de burgemeesters aan het kijken naar meldmisdaad anoniem in dit gebied. Hoe dat werkt en of het goed, of het een goede opvolging is. Gewoon eventjes ter informatie aan u. En tenslotte, op 6 maart, dat was dus gisteravond, heeft in dit huis een regiobijeenkomst plaatsgevonden. Ik vond hem zelf erg leuk. 60 mensen waren daarbij aanwezig. 60 raadsleden plus nog een zootje aan ambtenaren. Neemt u niet
voorzitter, waar. Voorzitter, burgemeester, dit is echt. Dit woord gebruiken wij niet in dit huis.
Oh, nou dan neem ik het onmiddellijk.
Degene die dat woord gebruikt, die wordt onmiddellijk in het kamertje afgevoerd. En die krijgt er toch ongenadig van langs. Ik roep iedereen nu op.
terug te trekken daar in het Kamerslid. Ja, dat is een keer gebeurd namelijk. Dus, maar u mag van mij het rustig zeggen hoor. Gaat er rustig uw gang.
Het was erg informeel taalgebruik, maar absoluut met heel veel respect uitgesproken. Een soortje wethouders mag dat wel, voorzitter, maar oké.
Ik heb daar wel een vraag over gesteld vanmiddag aan de burgemeester.
Ja, gaat uw gang.
Nee, die heb ik vanmiddag aan u gesteld.
Of ik ben nu kwaad.
Weet u hem nog?
Pardon?
Weet u hem nog, die ik u de vraag over gisteravond heb gesteld?
Meneer Heukels, wilt u misschien niet een woordspelletje gaan spelen
nee,
nu?
Ik heb gisteren, de burgemeester heeft een oproep gestuurd naar allerlei mensen, raadsleden, om vooral eraan te denken dat ze gisteravond moest komen. En mijn vraag was, waarom heeft de burgemeester een niet-inwoner, een inwoner van Monaco, als eerste uitgenodigd, als niet-raadslid, om hier te komen?
Meneer Heukels, volgens mij is dit niet het onderwerp van deze mededeling, toch? Ik vind het eigenlijk, nee, met alle respect, ik ga dit helemaal afhameren nu. Dat gaan we niet doen. Meneer Roest.
Ik, wat gisteravond betreft. Ik wil eerst plaats zeggen dat de colleges van Zuid-Kennemerland periodiek bij elkaar komen. Dat is gebeurd op de dag voor het kerstreces. Dat is ook in deze dag nog een keer gebeurd. En daar zijn wij bezig met elkaar om een regionale agenda in concept te gaan voorbereiden voor de raden. Die moet leiden voor de zomer tot een 50% versie. En na de zomer gaat hij naar 70-80%. En dat is een document waar we met z'n allen erg betrokken bij moeten zijn, omdat hij een aantal doelen dient, eigenlijk een drietal doelen. De eerste doel is dat het een basis kan vormen voor onze omgevingsvisie, de regionale omgevingsvisie. Tweede plaats geeft het natuurlijk een samenwerkingsagenda. En de derde zal erin moeten staan wat wij kunnen bijdragen aan de metropoolregio Amsterdam, maar ook wat we kunnen vragen van die metropoolregio Amsterdam. Dus de exercitie in zichzelf is al heel waardevol om ook zelf in eigen huis te kunnen gebruiken voor de omgevingsvisie, maar daarnaast is het ook een agenderend stuk.
Burgemeester, mag ik even iets?
Ja,
het was even niet helemaal duidelijk volgens mij voor de, tenminste, als ik zo om me heen kijk voor de commissieleden, wat was nou precies dit stuk, dat laatste wat u bedoelde?
Het is een samenwerkingsagenda op allerlei terreinen. Het gaat over economie, het gaat over mobiliteit, het gaat over cultuurhistorie en identiteit. Dat stuk dat wordt samenhang en samenwerking met de Raad tot stand gebracht. Daar wilde ik ook zojuist over zeggen, dat gisteren is afgesproken dat mochten er raadsleden zijn in de onderliggende gemeente, en dat is Bloemendaal één van, die een bijdrage willen leveren aan die agenda, van harte uitgenodigd zijn om dat te doen. Daar zal een platform voor worden gemaakt. We hebben ook een deskundig ambtenaar in huis die u daarbij kan helpen. Dus dat is een kwestie van een signaal geven.
Burgemeester, kunt u zeggen welke gemeenten daarbij dan zijn aangesloten?
Bij de regio Zuid-Kennemerland, dat gaat over Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. En u ontvangt ook wel met regelmaat uitnodiging of informatie. Dan is gisteren een heel belangrijk onderwerp aan de orde geweest. Ik was er zelf eigenlijk wel verwonderd over hoe strak dat al in het systeem zit. En dat is namelijk de regionale energiestrategie. Waarbij het Rijk natuurlijk allerlei klimaatdoelstellingen heeft. En die klimaatdoelstellingen heel hard op lijkt te gaan leggen aan subregio's. En daar zijn wij er één van. En zo'n subregio wordt dan geacht alternatieve energie te leveren. Met name elektriciteit. En hoe je dat dan gaat opwekken en een plek geeft in het landschap, dat laat men dan nog wel enigszins over aan een soort subregio. Maar dat u het moet opwekken, dat is een dat is toch wel een belangrijk gegeven. En dat kan nogal ingrijpende gevolgen hebben voor ons prachtige landschap. Dus het is echt, ik roep u op om die discussie echt te gaan volgen en ook met de vinger aan de pols daarin te participeren. Dan was het gisteren het onderwerp identiteit. En door de archivaris, de streekarchivaris Liewe Zootsma, is een historische inleiding gegeven en vervolgens doorvertaald naar de toekomst. En ja, ik raad u aan om dat stuk te lezen. Dat gaf echt heel mooie aanknopingspunten voor hoe je kunt denken over de agenda en onze bijzondere positie van Zuid-Kennemerland in de MRA naar de toekomst vertaald. Nou, dat lijkt mij een redelijk uitputtende opsomming van dingen die in de regio gebeuren. Voorzitter, ik hoop dat het voldoet aan de wens die u hierover ooit uit.
Ja, ik vind het fantastisch. Hartelijk bedankt daarvoor, burgemeester. En ik hoop dat we dat op deze manier kunnen voortzetten. Veel informatie is hartstikke nuttig voor de commissie en voor de raad in zijn algemeenheid. Dan denk ik, met uw goedvinden, dat we de vergadering kunnen sluiten. Ik zie iedereen wijzen, maar volgens mij moet ik naar u toe, naar de auditcommissie. Wat zegt u? Oh, u wou ook nog wat zeggen. U was zo stil de hele avond. Ja.
Ja, dat is conform mijn karakter. Bescheiden. Twee dingen. U heeft gehoord al vanavond dat er op 28 maart de beeldvormende avond is over de automatisering, grid en alles wat daarbij hoort. Dus ik denk dat ik daarnaar kan verwijzen. Wat nog belangrijk is om u even te melden is, het is niet een samenwerkingsverband, maar we hebben aandelen Eneco zoals u weet. Weliswaar niet zoveel, 0,3%, dus daar is niet echt een geweldige invloed van Bloemendaal op de besluitvorming. Het schiet of schoot niet echt op, zou je kunnen zeggen. Inmiddels zijn alle hoofdrolspelers of ontslagen of hebben ontslag genomen of zijn uit hun functie gezet. Dat betekent dat het enorm vertraagd is. Zoals het nu is, er zijn drie nieuwe hoofdrolspelers. En de tijdlijn is nu dat er maar liefst in november dit jaar, overigens misleven, dus het gaat nog wel eens in 2019, een besluit is over de verkoop en wat het opbrengt. Er is voor een veiling gekozen voor de fijnproevers, dus niet voor een beursintroductie of iets in die geest. Tot eergisteren kon men als bedrijf inschrijven voor een prijs op het bedrijf Eneco. De indicaties zijn nog steeds dat het een opbrengst is tussen de 3 en de 4 miljard. Dat betekent, als je dat terugrekent met 0,3% van de aandelen, dat ooit waar wij van uitgingen 10 miljoen opbrengst nog steeds redelijkerwijs gehaald wordt. En die opbrengst zou dan om en nabij volgend jaar mei 2020 ter beschikking komen. Dat was het, voorzitter.
Dat waren de mededelingen. Dan kan ik dat in ieder geval nu en dan geef ik het woord aan de heer Groen, wederom van de auditcommissie.
Dank u wel. Heel kort, eind mei komt de auditcommissie volgende keer bijeen om met de accountant het jaarverslag door te nemen. Ik kijk even naar de griffie en de ambtelijke ondersteuning. Ik denk dat ik verder niks vergeten ben. Het is voor mij nog een nieuwe rol, maar daar kan ik het bij laten. Dank u wel.
Ik denk dat ik dan nu ook echt kan gaan sluiten en ik wens u allemaal een prettige thuiskomst. Dank voor uw komst en uw bijdrage weer vanavond. Het was interessant. Er zou nog iets uitgedeeld worden en dat wordt ook uitgedeeld op dit moment. En dat is heel erg goed. Dan kunnen we aan het lezen.